Welkom en tof dat je luistert naar de Anti-Dieet Podcast. De podcast voor vrouwen die klaar zijn met lijnen en diëten en nu eindelijk een gezonde relatie met eten en zichzelf willen ontwikkelen. Ik ben Diana van Dijken, voedingspsycholoog, en heb al honderden vrouwen mogen begeleiden op hun reis naar meer rust rondom eten. In deze podcast neem ik ook jou mee op deze reis. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anti-Dieet Podcast. Leuk dat je luistert. Vandaag is de eerste aflevering van wat hopelijk minimaal een drieluik gaat worden over het eerlijke verhaal van een maagverkleining. In de loop der jaren heb ik daar namelijk erg veel vragen over gekregen. Maar aangezien ik zelf nooit een maagverkleining heb gehad en ik dus niet uit eigen ervaring kan spreken, wil ik jullie op deze manier meenemen in een aantal verschillende ervaringen met maagverkleiningen. Niet omdat ik je ervan wil overtuigen dat een maagverkleining geen goed idee is. Ook niet omdat ik je het idee wil geven dat een maagverkleining wel een goed idee is. Maar gewoon om je een eerlijk beeld te geven, zodat je zelf een keuze kunt maken. In deze eerste aflevering van dit drieluik ga ik in gesprek met Gabi van der Voort over haar eigen maagverkleining en hoe zij haar ervaringen in dat proces nu inzet om mensen die twijfelen over een maagverkleining daarin te begeleiden. Veel luisterplezier! Hey Gabi, welkom. Leuk dat jij vandaag aanwezig bent bij mij in de podcast. Zou jij je eerst eens eventjes voor willen stellen aan de luisteraars die je misschien helemaal niet weten wie jij bent?
Ja, dat wil ik zeker. Hallo allemaal. Mijn naam is Gabi van der Voort. Ik ben 54 jaar. Ik woon in Amersfoort. Ik ben getrouwd met Gerard. Wij hebben geen kinderen. En sinds 2 februari dit jaar ben ik voor mezelf begonnen. En ik heb een eigen bedrijf. Bijzonder Mens Coaching. Ja. En daarin begeleid ik mensen die op een kruispunt staan, wel of geen maagverkleining. En mensen die na een aantal jaren het toch lastig vinden om hun leefstijl aan te passen en wat hulp erbij nodig hebben.
Ja, nou ja, en dat is natuurlijk ook een van de redenen dat ik jou aan je jasje heb getrokken. Jij bent ook lid van mijn werkgroep. Hè? We hebben een werkgroep van de psychologie van eetgedrag. En jij bent een van de dames die daar afgelopen jaar ook bij is aangesloten. En omdat ik natuurlijk weet dat jij zelf een maagverkleining hebt gehad en je daar nu ook de focus op hebt liggen in je begeleiding. Hè? De mensen die inderdaad op dat kruispunt staan. Hè? Ga ik dat wel doen? Ga ik dat niet doen? Ja. Heb ik eigenlijk contact met jou opgenomen en gezegd, joh, ik zou het wel heel leuk vinden om een podcast te maken waarin we eigenlijk het eerlijke verhaal van de maagverkleining delen. Deels omdat ik hier natuurlijk in mijn praktijk vrouwen tegenkom die een maagverkleining hebben gehad. Ja. En daar soms best wel heel erg mee struggelen, hè, met hun eetgedrag nu. Soms ook vrouwen die inderdaad wel aan het nadenken zijn over, wil ik die maagverkleining ja of nee? Ja. En eigenlijk van beide groepen vrouwen, en voor mannen geldt dat natuurlijk hetzelfde, maar krijg ik terug, ja, maar waar begin ik nou eigenlijk echt aan? En wat gebeurt er dan eigenlijk echt? En wat is dan een eerlijk verhaal in plaats van het verkoopplaatje van bijvoorbeeld de obesitaskliniek? En toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon eens wat mensen optrommelen die daar ook een eerlijk verhaal over kunnen schetsen. En dat is natuurlijk een persoonlijk verhaal, hè, want jouw verhaal hoeft niet hetzelfde te zijn als van een ander. Nee. Maar in ieder geval een eerlijk verhaal om te kunnen delen. Wat maakt dat jij het belangrijk vindt om dat ook nu op deze manier te delen bij mij in de podcast?
Nou, de reden waarom ik het belangrijk vind, is dat er toch wel een, misschien is een taboe wel te zwaar, maar er zit een vaag wereldje omheen. Mensen die kritisch er tegen naar kijken, die een verhaal vertellen die niet met de werkelijkheid overeenkomen. En daarnaast is het ook zo dat in de hele voorlichting, in mijn optiek, niet altijd alles mee wordt genomen van ja, hoe zwaar het nou eigenlijk is. En hoe fijn het ook uiteindelijk is. Dus dat zijn voor mij wel redenen waarvan ik denk, daar wil ik gewoon veel meer over kunnen vertellen. Ja. Mensen gewoon inderdaad het eerlijke verhaal meegeven van ja, hoe is dat nou? En hoe kom je nou eigenlijk zover dat je je toch laat opereren? Voor mij was het echt gewoon een laatste greep. Mm-hmm. Dit moet het gewoon gaan worden. Maar er gaat heel veel aan vooraf en er gaat ook heel veel daarna nog eens achteraf. Ja. En het is wel iets wat je de rest van je leven meedraagt.
Nou, en dat is natuurlijk ook het ding, hè. Kijk, op het moment dat mensen beginnen met iets anders, hè, dat kan zijn dat volgende dieet wat ze toch aangrijpen, of ze willen toch aan de slag met die relatie met eten, of ze willen aan de slag met hun leefstijl, dan zijn dat allemaal dingen, daar kun je in theorie nog weer op terugkomen. Hè, dat kun je nog weer terugdraaien. Je kan toch besluiten, nee, dit wat ik nu heb bedacht past niet zo goed bij mij. En dat is bij een maagverkleining natuurlijk wat dat betreft wel anders, hè. Dat is wel definitief.
Ja, zeker.
En je zei ook, er zijn heus wel dingen ook aan vooraf gegaan bijvoorbeeld. Hè? Kan je ons eens meenemen, eerst even een stukje in de aanloop naar jouw eigen maagverkleining toe. Hè? Wat heeft er uiteindelijk toe geleid dat het een maagverkleining werd? Wat deed je daarvoor al?
Nou ja, ik heb net als speler heel veel diëten gedaan. En ben ook steeds meer tot de conclusie gekomen, dat werkt gewoon niet. Ja. Mijn gezondheid, die holde echt achteruit.
Ja.
Ik had er wel van gehoord dat mensen een maagverkleining lieten doen. Maar daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik heb er ook helemaal geen onderzoek naar gedaan. Bleef maar diëten volgen. Vond ook dat ik het zelf moest doen. Totdat ik heb zwaar astma. Ik heb nog maar 43% luchtinhoud. En dat was beter. Dat holde echt achteruit. Dat ik echt dacht, dit kan gewoon niet meer.
Ja.
En het was ook in het jaar dat ik op krukken kwam te lopen. Omdat mijn rechterknie helemaal versleten was. En die orthopedie zei tegen mij, ik vind dit helemaal niet bij jou passen. Mm-hmm. Het dik zijn, dat ik zo zwaar was. Yeah. En daar heb ik vreselijk om gehuild. Maar die man heeft mij zo doen nadenken. Van ja, dat is ook zo. Ik ben totaal niet meer mijzelf. Mijn gezondheid is zo de verkeerde kant op aan het gaan. Dit moet anders.
Ja.
En toen ben ik het traject ingegaan. Ik ben boeken gaan lezen over wat is nou een maagverkleining, maar ook over mensen die die ervaring hebben gehad. Ja. Ik heb onbekende mensen heb ik geïnterviewd. Ik wilde gewoon daar ook het verhaal van horen. Ik heb met mijn specialisten daarover gesproken. Ik ben met een diëtist in zee gegaan. Van, joh, neem mij nu al mee in de wereld van hoe het eruit ziet nadat ik een maagverkleining heb gehad. Als ik daar uiteindelijk voor ga, want ik had het besluit nog niet genomen. En uiteindelijk werd het in mijn hoofd wel duidelijk dat als ik weer een gezond lijf wilde, dan zou ik echt wel deze ingreep moeten gaan doen. Dat vond ik voor mij wel de juiste keuze. Ondanks dat mijn man er niet achter stond. Die vond het verschrikkelijk. Die had echt zoiets van, wat doe je jezelf aan? En wat als? En het is toch ook spannend. Een operatie kan ook fout lopen. Je kunt complicaties krijgen. En toen zei ik van ja, daar heb ik me ook in verdiept. En dat valt allemaal reuze mee. Bij elke operatie heb je kans op. En dat heb ik, daar heb ik een jaar over gedaan.
Ja.
En uiteindelijk heb ik gezegd, dit is wat ik wil gaan doen.
Ja.
Ik ben naar de huisarts gegaan. Daar heb ik het aangegeven. Nou, die zei ook meteen, ik sta 100% achter je. Je hebt ook een goede reden waarom je het wil doen. Voor mij is mijn gezondheid was gewoon het allerbelangrijkste.
Ja.
En nou ja, dan kom je in een, een lopende trein. Want je meldt je aan bij de Nederlandse Obesitaskliniek. En daarin gebeurt er van alles. Je krijgt allerlei gesprekken. Ze gaan je wel of niet goedkeuren. Dat heb ik een heel bijzonder traject gevonden. Waar ik niet heel erg positief over ben. Uiteindelijk vonden ze het nodig dat ik nog met een klasje mee zou lopen. Om te kijken of ik geen eetprobleem zou hebben.
Ja.
Nou, dat begreep ik totaal niet. Achteraf bleek dat ook een iets van, anders is de wachttijd veel te lang. Dus ga nog maar even iets extra's doen. En ik had echt zoiets van, ja weet je, ik haal overal wel wat uit. Dus prima.
Ja.
Nou, 6 weken voordat ik... Nee, dat zeg ik niet goed. Ik ben uiteindelijk bij Nieuwegein weggegaan. Ik ben naar Amsterdam gegaan. Daar had ik een betere klik mee met die mensen. En daar kon ik eigenlijk al 3 weken later, kon ik daar al terecht om het traject in te gaan. En dat houdt in dat je 6 weken voordat je geopereerd wordt, dat je elke week een halve dag daar in de kliniek bent. En daar krijg je van alles mee. De psycholoog geeft veel theorie mee. Je zit bij een diëtiste. De arts spreekt je af en toe. Die controleert ook van alles. Een bewegingsdeskundige zit daarbij. Nou, allemaal mensen die je echt wel heel veel nuttige informatie meegeeft.
Mm-hmm.
Nou ja, dat hebben we allemaal doorlopen. En ik was de eerste uit de groep die geopereerd werd.
Mm-hmm.
Nou, het was best een hele spannende dag, zal ik je vertellen. Want ja, je gaat toch weer onder narcose. En ik moest ook een nachtje blijven. Nou, uiteindelijk is dat gewoon prima verlopen. Ik wist, je moet meteen in de benen. Zorg dat je het gas in je lijf kwijtraakt, want daar kun je heel veel last van hebben.
Ja.
En daarna is het, ik heb een sleeve gekregen.
Ja.
Ik werd wakker, want ik zou inderdaad voor een Keswick bypass gaan, want dat is standaard. Mm-hmm. In Nederland, terwijl in de Zuid-Amerikaanse landen dat helemaal niet meer standaard is. Want daar gaan ze liever voor de sleeve.
Ja.
Omdat de sleeve toch ook wel veel meer, minder risico's met zich meebrengt. Je kent het wel, je hebt wel eens gehoord dat er dumpings kunnen voorkomen.
Ja.
Dat heb je niet bij een sleeve. De opname van vitamines, mineralen en alle andere belangrijke dingen worden beter opgenomen door een sleeve dan bij een gastric bypass.
Ja.
Dus waarom ze deze keuze nog niet gemaakt hebben in Nederland, dat weet ik wel. Dat is omdat je bij een gastric bypass, zeggen ze, veel sneller en veel meer afvalt. Nou, in mijn verhaal is dat niet zo geweest, want ik ben alles afgevallen wat ik wilde afvallen. Althans, wat mogelijk was, zeg maar, in percentage en meer.
Ja.
Dus wat dat betreft is het gewoon goed. Alleen ik weet nog wel, toen ik wakker werd uit de narcose, toen zeiden de verpleegkundigen tegen elkaar, want ze hadden een overdracht. Hé, hey, deze mevrouw ging toch voor een gastric bypass, maar er staat hier een sleeve.
Ja.
En ik had echt zoiets, hè? Dat kan helemaal niet. Dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde een gastric bypass. En toen moest ik heel erg van huilen, want ik dacht, het is mislukt.
Ja.
Het was wel een hele rare gewaarwording. En achteraf ben ik zo blij dat ik een sleeve heb gehad. Want ja, dat was voor mij gewoon de beste keuze die de chirurg heeft gemaakt. Nou ja, goed, en dan ga je naar huis en dan begint het. En dan is het 2 weken, omdat je een sleeve hebt, is het vloeibaar eten.
Ja.
Dat vond ik afschuwelijk. Ga maar eens je vlees, je groenten en je aardappelen pureren. Dan krijg je een heel grijzig, bruin drapje. Ja. En daar moet je dan van gaan genieten. Dus ik vond die 2 weken vond ik wel heel vervelend. En ik heb dat ook een beetje naast me neergelegd. Ik ben heel veel kwark gaan eten, veel gaan drinken. En de dingen die wel herkenbaar waren, maar wel vloeibaar heb ik genomen.
Ja.
En ik moet wel zeggen, het eerste kwartaal tot een half jaar heb ik eten wel heel erg lastig gevonden. Omdat mijn maag, het verdroeg het niet. Ik heb best wel veel over moeten geven.
Ja.
Water, of nou ja, niet water, maar vocht tot me nemen, was ook geen pretje. Dus daar heb ik in het eerste half jaar best wel heel erg mee lopen stoeien. Ik was ook de enige in de groep die daar heel veel moeite mee had. Dus ja, wat het nou precies geweest is, weet ik niet. Maar je maag is natuurlijk wel geopereerd. Ja, bij mij heeft het misschien wat langer geduurd om weer te herstellen. Geen enkel probleem achteraf, want het gaat nu allemaal hartstikke goed.
Ja.
Ik ben inmiddels 5 jaar verder.
Ja, want we wel even, hoe lang is het inderdaad nu geleden? Maar het is 5 jaar.
5 jaar, 14 april 2018 ben ik geopereerd. Zeg ik dat goed? Nee, 2017. Ja,
dan is het 5 jaar. Ja,
ja, 5 jaar. En ja, ik kan niet anders zeggen dan, ik vond het achteraf allemaal reuze meevallen. Het is echt voor mij de beste beslissing geweest. Ja. Ik heb er zoveel baat bij. Ik ben van al mijn medicatie, behalve mijn astma-medicatie, ben ik af.
Ja.
Ik had hoge bloeddruk. Ik moest maagbeschermers slikken. Nou ja, weet je, gewoon alles wat ik had, daar was ik eigenlijk binnen no time vanaf. En als ik nu zie hoe mijn leven nu is, dan ben ik heel dankbaar.
Ja.
Echt heel dankbaar.
Nou ja, en dan zie je, dan komen er eigenlijk meerdere dingen bij elkaar. Hè? Want ten eerste gaf je al aan, hè, ik deed het eigenlijk voor mijn gezondheid ook. Hè?
Ja.
En als we dan inderdaad 5 jaar terug in de tijd kijken en we kijken eigenlijk naar nu, hè, de stand van zaken waar we nu staan, zien we nu eigenlijk, hè, dat als mensen overgewicht hebben tussen aanhalingstekens. Hè? Je weet het, hè? Ik zet het hier altijd tussen aanhalingstekens.
Ja, ja.
Op het moment dat mensen dan last hebben van overgewicht of van obesitas tussen aanhalingstekens, dat we heel erg de neiging hebben om die link te leggen met die gezondheid. Terwijl we nu in principe ook zien dat als mensen bepaald gezondheidsgedrag gaan vertonen, dat die gezondheid ook beter kan worden.
Ja.
Dat zelfs ook bij bepaalde gewrichtsklachten en dergelijke het geval kan zijn. Maar dat gezondheid voor heel veel mensen wel de belangrijkste overweging is om uiteindelijk te zeggen, nou, dan ga ik toch voor zoiets definitiefs als uiteindelijk inderdaad die maagverkleining. En dat natuurlijk ook mag, hè? Want dat is natuurlijk een keuze die niet voor niks ook wordt aangeboden.
Ja.
Alleen dat heel veel mensen inderdaad een beetje het idee hebben, ja, dat wordt dan nu wel heel leuk aangeboden, maar hoe gaat dat dan na verloop van tijd? Hè? Wat wordt het moment dat voor mij het keerpunt gaat worden waarop ik ook daadwerkelijk ga merken, ik heb een gezonde relatie met eten ontwikkeld, of wordt die relatie met eten misschien alleen maar moeizamer? Of, hè, dus veel mensen vragen zich af, hoe straks? Nou, daar wil ik het zometeen ook even over hebben.
Ja, zeker.
Maar je gaf zelf ook al aan, hè, het proces waar je eigenlijk bij de Nederlandse Obesitaskliniek doorheen bent gegaan, was niet per se een proces waar je heel erg positief op terugkijkt.
Nee.
Kun je aangeven waar dat hem in zat?
Waar het hem vooral in zat, is dat je zit bij professionals die naar je verhaal luisteren, mm-hmm. maar zich daar niet in, echt in kunnen leven, hoe dat ja. voor jou is. En daarin aannames bij mij hebben gedaan, waarvan ik achteraf denk, ja, dat hebben ze gewoon echt niet goed gedaan.
Ja.
Daarvoor moet ik te diep in de theorie gaan zitten, zeg maar, om dat mm-hmm. uit te leggen. Maar dat vond ik heel erg teleurstellend.
Ja.
Wat daar meer bij komt kijken, is op het moment dat je geopereerd bent, en iedereen, hè, want iedereen wordt vlak na elkaar geopereerd, dan heb je weer een paar bijeenkomsten.
Ja.
En daar gaat het eigenlijk alleen maar over de verhalen die mensen vertellen na de operatie. En hoe goed ze ja. zich voelen en hoe goed ze zich eruit vinden zien. Ja. En dan het traject daarna. Ik zit nu bijna in het laatste jaar van begeleiding. Ja, ik vind dat is geen begeleiding wat zij nu geven. Ik ben nee. voor 3 weken geleden terug geweest. Ja, weet je, het is een controle door de huisarts of door de arts.
Ja.
Maar dat is puur alleen maar de bloedwaardes bekijken. Hoe gaat het met je? That's it.
Ja.
Je moet een fietstestje doen. Ja, wat ik een beetje een wassen neus vind. Want ja, weet je, stel daar gewoon vragen over. Maar stel gewoon veel meer vragen over. Hoe is nu je relatie met eten? Hoe gaat ja. dat op dit moment? Waar loop je tegenaan? Of, en ja, ze zeggen wel, ja, als je het fijn vindt, mag je ook wel een gesprekje aanvragen met een diëtiste. Maar ik ja. heb zoiets, of met een psycholoog, dat moet standaard zijn. Jo, ja. ik kan hier nog een uur over praten, maar dit hele traject moet in mijn optiek echt anders. Want ja. als het erop aan gaat komen. Kijk, ik ben 53 kilo afgevallen.
Mm-hmm.
In 9 maanden tijd. De operatie duurt, het effect daarvan is een jaar tot 1,5 jaar.
Ja.
Het hongerhormoon is er niet meer. Is overigens bij mij niet teruggekomen. Kan altijd nog komen hoor. Maar het hongerhormoon ja. is bij een sleeve weggesneden. Het effect is gewoon 1,5 jaar. En dan kun je eten wat je wil. Ook al is het maar heel klein. Maar je kunt ja. eten wat je wil. Als jij ervoor kiest, nou die bloemkool dat smaakt me niet. Maar ik neem een stuk chocola. Geen enkel probleem, want je blijft afvallen.
Ja.
Dus in die tijd leer je eigenlijk niet om jezelf een ander gevoel te krijgen bij van ja, wat wil ik nu? Wat wil ik nu voor een relatie met eten gaan hebben voor de komende ja. jaren tot aan hè, mijn dood bewijzen van?
Ja.
Dat leer je niet. En als jij niet uit dat patroon kunt stappen of je hebt de tools niet in handen, de kennis, de kunde, want dat krijg je niet mee. Je krijgt wel mee van wat je moet eten op een dag. Maar ja. het hele psychologische, daar heeft veel meer aandacht nodig. Jij ja. en ik weten allebei een gedragsverandering. En dat is een hele pittige op dit vlak. Dat duurt minstens een aantal jaren om dat een beetje in je DNA te hebben.
Ja.
Nou, op het moment dat je dat nodig hebt, word je losgelaten.
Ja.
Dus dat hele traject, dat is gewoon ja, niet voldoende.
Nee. En wat vond je van de voorselectie? Want ik heb zelf bijvoorbeeld ook hier in mijn praktijk voorselecties gedraaid een periode.
Okay.
Als mensen een maagverkleining wilden. En dat was in een ziekenhuis waarin de voorselectie niet in het ziekenhuis zelf werd gedaan. Hè? Dus dan moest je ja. extern een psycholoog inhuren. Eigenlijk op eigen kosten om dan zo'n voorselectie te doen.
Ja.
Nou,
ja.
toen bleek dat de voorselectie die ik doe een heel stuk rigoureuzer was ja. dan de voorselectie die ja. Bijvoorbeeld dan kennissen van deze mensen dan al ergens anders hadden gehad.
Ja.
Waardoor we op een gegeven moment een beetje in het wij van WC Eend, raden WC Eend aan stukje kwamen. Hè? Wij doen de selectie en ja, we moeten wel zoveel maagverkleiningen per jaar doen, anders dan zijn we onze status kwijt. Dus we keuren mensen ook goed als ze misschien eigenlijk niet goedgekeurd zouden moeten worden, hè, tussen ja. aanhalingstekens. Ja. Hoe was bij jou dat voorselectiestukje? Hè, aan de hand waarvan werd bepaald of je dan wel of niet in aanmerking kwam voor die maagverkleining?
Nou ja, dat was in die tijd nog wel strenger dan wat ik nu hoor.
Ja.
Wat ik mensen hoor zeggen, daar kan ik verder niet over oordelen, want ik ben daar natuurlijk niet bij, is dat mensen zeggen van ja, weet je, er wordt wel iets aan een controle gedaan of je geen eetstoornis hebt, maar het is ja. veel makkelijker. Ik heb in die tijd heb ik mensen ook wel horen zeggen tegen elkaar. Want ik zat in een groepje met allemaal dames die daar zeg maar een 6 keer naartoe moesten. Om te mm-hmm. kijken van heb je het inderdaad allemaal wel een plek gegeven? Klopt het dat je geen eetstoornis hebt? En heb je al een gezonde relatie met eten?
Ja.
Daar hoorde ik mensen echt tegen elkaar zeggen van nou, ik heb ze mooi om de tuin geleid. Ik heb ja. gewoon een heel ander verhaal opgehangen dan mijn werkelijke ja. verhaal is. Ja, dat is natuurlijk best lastig voor deze mensen om dat te achterhalen.
Ja.
Kijk, dus ja, weet je, dus dat, maar bij mijn eigen ervaring vond ik, ik had het juist allemaal zo goed voorbereid.
Mm-hmm.
Ik had een moodboard gemaakt, ik had mijn levensverhaal opgeschreven. En ik weet nog wel dat ik binnenkwam voor de selectieronde, zeg maar. Dat klinkt net even dat je naar een...
Toen je gaat solliciteren.
Ja, en ik was vol trots. Kijk jongens, dit heb ik allemaal gedaan. En het werd zo opzij geschoven. Vonden ze niet belangrijk in die zin. Nee, we willen graag de formulieren lezen en je krijgt met iedereen een gesprekje. Dat heeft best wel wat invloed op mij gehad. Dat ik echt dacht, maar dit is mijn verhaal, jongens. Dit is toch wat jullie willen horen. Iemand die zoveel tijd ingestoken heeft om dit traject aan te gaan. Dat moet toch iets zeggen? Nou, daar was ik best wel teleurgesteld over.
Ja.
En op het moment dat ik de uitslag kreeg. Ja, dat ze dan tegen mij zeiden, we vinden het toch nog noodzakelijk dat je een 3 maanden met een groepje meegaat om te kijken of je inderdaad wel alles een plek heeft gegeten. Dat ik echt dacht, nou, dit kan gewoon niet. En als je dan achteraf hoort van ja, we konden de operaties niet meer aan. We hadden niet voldoende personeel. Ja, ze wilden ons toch wel graag behouden. Van nou ja, dan maar in een groepje. Daar zullen ze vast nog wel iets van leren. Ja, dat vond ik echt. Dat is ook de reden waarom ik in Nieuwegein weg ben gegaan. En dat ik naar Amsterdam ben vertrokken,
Nou, en dat is eigenlijk ook wel heel slordig, hè? Want ik hoor natuurlijk ook heel veel ervaringen hier ook terug in de praktijk. En die variëren inderdaad van, ik moest toch nog een traject in, omdat ze twijfels hadden over, terwijl dat precies niet hetgene was waar mijn probleem zat, maar mijn probleem zat wel ergens anders. Maar dat durfde ik niet aan te kaarten, dus daar heb ik de hulp niet voor gekregen. Tot inderdaad, nou, ik werd zo doorgeschoven, want er was een plekje vrijgekomen, dus ik hoefde eigenlijk amper een voorselectie door.
Ja.
Terwijl dat natuurlijk, als je er goed over nadenkt, wel heel... misschien ook wel gewoon een beetje krom is. Omdat inderdaad het iets is wat niet teruggedraaid kan worden. Omdat we inderdaad ook weten dat het echte fysiologische effect is gewoon tijdelijk. Hè? Dat is inderdaad bij de meeste mensen zo tussen een jaar, anderhalf jaar. Zie je dat dat effect gewoon echt begint af te nemen. Ja. En als je dan in die periode en of in de periode ervoor inderdaad helemaal niet gewerkt hebt aan die relatie met eten. En je weet eigenlijk helemaal niet waarom je bepaalde keuzes neemt. En je eet misschien nog steeds bij bepaalde emoties. En je gaat misschien op een andere manier inkleden. Maar dan heeft het natuurlijk uiteindelijk ook geen effect gehad. Hè? Bij jou is natuurlijk ook het grote voordeel geweest dat jij daadwerkelijk wel zelf ook een goede relatie met eten al aan het ontwikkelen was. En hebt ontwikkeld, waardoor je op een hele andere manier natuurlijk ook keuzes gaat maken. En dat bij jou dan in dit geval natuurlijk ook dat hongerhormoon niet echt is teruggekomen. Hè? Jouw honger en verzadiging is nog steeds anders eigenlijk, hè, dan dat normaal gesproken weer wordt na een maagverkleining of na een gastric bypass.
Ja.
Dus dan heb je ook niet aan de lopende band honger. Waar we natuurlijk ook van heel veel vrouwen terug horen, mannen ook, dat ze na een jaar, anderhalf jaar honger beginnen te krijgen en eigenlijk gewoon constant honger houden.
Ja.
Ja, dan is het natuurlijk ook heel moeilijk om dan niet weer te gaan overeten. Want dan,
zeker. Ja,
als je honger hebt, moet je eten. Hè? Dat is gewoon heel erg lastig om daar dan ook mee om te gaan. En je zei wel, hè, dat die voorselectie was in jouw geval in ieder geval 5 jaar terug in ieder geval een stuk strenger dan dat die nu is.
Ja, zeker.
Maar over daarin is het natuurlijk per centrum ook weer verschillend wat ze wel en niet, wel en niet doen. Je zei al even, eigenlijk heel kort na de operatie, een periode van een half jaar waarin je moeite had met dat eten, veel hebt overgegeven, je eigenlijk ook gewoon niet zo heel lekker voelde.
Nee.
Wat was het moment waarop je bij jezelf begon te merken, hey, nu voelt het eigenlijk wel weer een beetje normaal, alleen ik kan niet meer alles eten of in de hoeveelheden eten waarop ik dat voorheen dan kon?
Nou, dat is denk ik met een jaar geweest.
Ja.
Ja, dat is met een jaar geweest. Na dat half jaar merkte ik wel dat het allemaal wat rustiger werd. En dat ik inderdaad langzamerhand wel weer een klein beetje meer kon eten. Dat moest ook wel, hè, want ik had B12 tekort, ik had ijzer tekort. Ja. Dus ik moest ook wel wat meer gaan doen. Het drinken, daar heb ik zeker 2,5 jaar over gedaan om dat op niveau te krijgen.
Ja,
dus dat heeft wel even geduurd.
Ja.
Ja. Maar uiteindelijk is dat nu gewoon allemaal wel heel fijn. En ik kan nu in principe alles eten. Ik vind niet alles even lekker meer. Hè, aardappelen en friet en pasta. Dat geeft mij gewoon een enorm opgeblazen gevoel. En het smaakt lekker, maar ik neem het liever niet, omdat daarna gewoon het helemaal niet fijn is.
Nee.
Maar in principe kan ik alles eten. En dat is gewoon heel fijn. Alleen ja, ik merk gewoon dat wat ik nu mag eten, daar geniet ik gewoon 100% meer van. Omdat ik gewoon weet dat ik een gezond lijf aan het poede ben, zeg maar. En de plezier die ik heb van zo enorm veel kilo's verlies, waardoor ik gewoon een heel gezond lijf heb. Ja, dat is me gewoon alles waard om het zo te houden. En het kost me ook geen moeite meer. Nee. Mijn leven is echt wel ook veranderd.
Nou, dat is natuurlijk ook wel een hele belangrijke, hè? Los van of je... want dat blijft natuurlijk altijd een discussiepunt, los van of je nou gezonder wordt doordat je zoveel bent afgevallen, of dat je uiteindelijk ook gezonder bent geworden doordat je daarin ook gewoon lekker in je vel bent komen te zitten, bewegelijker bent geworden, andere keuzes bent gaan maken op het vlak van eten, ben je natuurlijk ook veel bewegelijker geworden. Nou, nu, as we speak, ben je net geopereerd aan je knie en kan je helemaal niet zo bewegelijk zijn, hè? Ben je helemaal niet mobiel. Wat voor rol is, naast het eten, wat natuurlijk verandert, wordt natuurlijk ook altijd heel erg gehamerd, tussen aanhalingstekens, op toch het belang van ook goed blijven bewegen nadat je een maagverkleining hebt gehad. Wat voor rol speelt dat bewegen normaal gesproken in jouw leven?
Laat ik vooropstellen. Ik ben tot mijn 21ste ben ik een ontzettend sportief iemand geweest. Mm-hmm. Ik was vanaf mijn 6e ben ik al gaan badmintonnen omdat ik een talent was. Mm-hmm. Dus ik heb ongelooflijk veel wedstrijden gebadmintond. Heel veel competitie gedraaid. Districtstrainingen, noem het allemaal op. Totdat mijn puberteit een beetje kwam, toen dacht ik van, oh, er zijn toch ook nog wel heel veel dingen, andere dingen heel erg leuk. Dat dat een beetje weggegaan is. Maar ik heb sporten altijd superleuk gevonden. Ja. Dat ik dat niet meer kon en dat ook niet meer wilde, dat was wel een gemis in mijn leven. Dus nu ben ik weer terug in dat oude lijf, zeg maar. Ja. Ik ben echt teruggekomen in, zeg maar, in mezelf. Dat klinkt misschien heel raar, maar... mensen hebben het ook aan me gezien. We zien weer Gabi in de leeftijd van 16, 17, 18 jaar. En dat was natuurlijk ook wat die orthopeed tegen mij zei. Dit past niet bij je. En het heeft ook nooit bij mij gepast. Dat zijn allemaal live events geweest, waardoor dit natuurlijk ontstaan is. Ja. Althans, voor mij, hè? Laat ik dat even opstellen. Ja. Ik heb ook een eetstoornis gehad. Ja. Maar ik kon dus nu weer... mijn sporten oppakken. En ik doe dat nu ook weer 5 keer in de week, omdat ik het gewoon superleuk vind. Ja. En het is ook wel belangrijk, want weet je, mijn longen, hè, daar moet ik gewoon onderhoud aan plegen. Dus mijn conditie is gewoon heel erg belangrijk om die heel goed te hebben. Maar ik vind het ook leuk. Ik doe verschillende dingen en ik doe het met ongelooflijk veel plezier. En het helpt gewoon om fit te zijn. En ja, die 53 kilo gaat natuurlijk niet in je koude kleren zitten. Want je laat wel wat hangen aan je lijf. Ja. En dat krijg je nooit meer weg, omdat ik zo lang overgewicht heb gehad. Maar ik voel wel dat ik daar ergens onder heb ik wel een sixpackje, zeg maar. En ook spierballen. Ook al hangt er wel een behoorlijke vel onder. Ja. Maar dat geeft gewoon, dat is gewoon heel fijn. Ja.
Nou, maar dan merk je ook, dan werk je aan je conditie en dan werk je aan een lichaam wat je eigenlijk gewoon sterk wilt houden. En dat is natuurlijk ook een hele andere reden, een hele andere overweging om te bewegen en om aan je conditie en aan je kracht te werken dan puur om calorieën te verbranden. Want dat is natuurlijk wat we heel vaak zien gebeuren, ook na de maagverkleiningen, dat vrouwen en mannen dan dus meer gaan bewegen vanuit puur ook soms noodzaak, omdat ze gewoon weer beginnen aan te komen en dus op termijn dan wel zullen moeten, tussen aanstekens, om de boel nog een beetje bij elkaar te houden.
Ja, dan ga je niet volhouden, want dan is het een moeten. Nee, maar dan wordt het een moeten. En dat is juist zo jammer. En dat is ook wel iets wat ik nog wel als advies wil meegeven aan iedereen. Ik weet niet of ik daar al mee mag komen. Maar...
Dat mag je al mee komen. Ik haak zo meteen vanzelf weer op iets anders in. Maar je mag alvast advies delen.
Ja, want weet je, ik wil echt iedereen echt van harte meegeven. Dat op het moment dat je jezelf... die kans geeft om die berg kilo's waar je enorm tegen opkijkt, om dat door middel van de keuze die je maakt, om door middel van een maagverkleining, om dat achter je te laten, is dat je wel gelijk met een traject begint. Laat je begeleiden, waarin gewoon alles wat je verteld krijgt ook in de praktijk gebracht kan worden door desnoods een diëtiste of iemand, een ervaringsdeskundige die daar ook alles vanaf weet. Omdat die je ook gewoon echt daarin verder kunnen helpen en al een start kunnen maken met een gezonde relatie met eten. Omdat je dat gewoon heel graag wil. En alles wat je dan al in het voortraject meeneemt, dat neem je ook weer mee in het natraject. En dan wordt het eigenlijk allemaal meer vanzelfsprekender. Ja. En daar hoort bewegen ook bij. En doe de dingen die je leuk vindt. Ik bedoel, een stuk wandelen is net zo goed bewegen dan bijvoorbeeld, weet ik veel, de zwembad induiken en je baantjes trekken omdat je dat gewoon heel erg leuk vindt. Maar doe de dingen omdat je dat graag wil doen.
Ja.
Dan is het niet meer een kwestie van hou je het vol? Ik hou niks vol. Ik heb mijn manier van leven gevonden waar ik me gewoon heel erg prettig bij voel. En ik eet nog steeds een gebakje. En ik eet nog steeds dropjes. En ik ga nog steeds heerlijk uit eten. Het is wel veel minder. En ik hoef dat niet meer elke dag, omdat ik er niet meer van kan genieten dan. Hè? Ja. Dus mijn leven is wat dat betreft alleen maar heel erg veel beter geworden. En ik kan nog steeds alles doen wat ik daarin wil doen.
Ja.
Alleen
nou ja, en dan merk je
keuzes.
Ja. Dan merk je inderdaad dat op het moment dat daarin de relatie met eten eigenlijk centraal staat, dat het gevoel wat het je dus oplevert eigenlijk ook daarin het belangrijkste is. Hè? Dat je merkt dat je rust hebt rondom eten, dat je rust hebt rondom je eigen lijf, dat je kan doen wat je belangrijk vindt, dat je op een bepaalde manier werkt aan je gezondheid, hè, wat je belangrijk vindt. En ik zeg ook altijd, op het moment dat je dat eigenlijk los ziet van überhaupt een hele maagverkleining of wat daar ook aan vooraf is gegaan, dan is dat eigenlijk hetgene wat voor heel veel mensen het meest doorslaggevend is. Dat is eigenlijk wat ze willen. Ja. En welk gewicht daar vervolgens aan hangt, tussen aanhalingstekens, is daarin eigenlijk veel minder bepalend.
Ja,
alleen,
dat is ook zo.
Ja, hè, dat is, voor heel veel vrouwen is dat heel moeilijk om voor zich te zien. Omdat we natuurlijk ook wel in een maatschappij leven waarin wat dat betreft een heel groot gewichtsstigma is. Ja. Jij hebt het natuurlijk eigenlijk van beide kanten meegemaakt. Hè? Je bent, toen je heel jong was, was je eigenlijk ook heel sportief. Op een hele relaxte manier daarin eigenlijk ook wel gewoon bezig met eten met jezelf. Uiteindelijk kwam er een eetstoornis. Je bent uiteindelijk veel zwaarder geweest dan dat je nu bent. Nu ben je natuurlijk heel veel afgevallen, ook door die
maagverkleining. Ik ben nog steeds dik volgens de normen.
Ben je volgens de maatstaven tussen aanzien ben je nog steeds dik. Maar merk je verschil tussen het nu, hè, zoals je er nu uitziet, en hoe dat was voor die maagverkleining, in hoe mensen naar je kijken of hoe mensen op jou reageren?
Tweeledig. Ik merk dat mensen het heel vaak tegen mij gezegd hebben: Jezus, wat zie je er goed uit? Maar dat zag je er altijd al uit.
Ja.
Wij hebben het nooit gezien dat je zo zwaar was. Want wij zagen Gabi zoals je bent.
Ja.
Maar je ziet er wel fantastisch uit en wat fijn, hè, dat het voor jou nu allemaal gewoon veel beter voelt en dat soort dingen. Maar ik zie natuurlijk ook wel een andere kant. Ik zie nu ook wel ineens dat mensen die mij kennen uit de oude tijd, zeg maar, dat ze wel naar me toe komen, me wel serieus nemen. Ik merk dat in sollicitatiegesprekken die ik voor die tijd wel eens gehad heb, dat je eigenlijk al voelt, ik ben al afgevuurd. Ik ben al afgewezen. Ja. En dat nu niet meer is. Dat ik nu op basis van hoe ik eruit zie ook veel sneller uitgenodigd word. En dat klinkt zo ongelooflijk stom. Maar het is wel realiteit. Ik ben echt één keer, ik stond in de lobby te wachten om uitgenodigd te worden, of om naar boven te gaan voor een sollicitatiegesprek. En ik woog op dat moment denk ik 135 kilo. En de meneer waar ik het gesprek mee had, die liep op de gang en die keek naar beneden. En die zegt tegen zijn assistent: stuur haar maar naar huis, want haar wil ik hier niet hebben.
Ja.
Dat zijn gewoon dingen, daar kan je verstand niet bij, dat gebeurt. En als het dan de andere kant op gaat, hè, dat je eruit ziet zoals ik me nu voel. En dat ik blij ben, dat er dan ineens een hele wereld voor je aan je voeten ligt. Ik vind het echt heel erg beschamend.
Ja, en dat is het ook. Laten we heel eerlijk zijn, dat is het ook. Alleen het is voor heel veel mensen wel de realiteit.
Ja.
En dat we dan dus inderdaad geneigd zijn om iemand op dat uiterlijk af te rekenen. En dat uiterlijk kan zijn, iemand is veel te dik. Dat uiterlijk kan ook zijn, iemand heeft een bepaalde handicap, hè, die fysiek duidelijk is. Dat we daar dan toch als maatschappij een ander stempel op plakken dan iemand die niet een fysieke handicap heeft en niet dik is. En dat is, als je er goed over nadenkt, is het ook te gek voor woorden.
Ja.
Alleen het is soms wel wat er gebeurt. En ook dat is voor veel mensen uiteindelijk een overweging om bijvoorbeeld voor die maagverkleining te gaan. En dan draait het niet eens zozeer om een gezonde relatie met eten. Dan draait het niet om afvallen. Dan draait het, of althans niet om gezonder worden. Dan draait het puur om dat afvallen, omdat je dan meedraait in de maatschappij. En dat is natuurlijk, als je er goed over nadenkt, een hele rare reden om eigenlijk in je lichaam te gaan snijden. Want jij bent nog steeds gewoon dezelfde persoon. Alleen bepaalde dingen kan je misschien makkelijker, hè, omdat je fysiek wendbaarder bent. Hè, dat kan natuurlijk. Maar,
die mensen komen zichzelf weer tegen. Hè? Ja. Of je het nou bewust of onbewust hebt gedaan, hè, om op die manier de traject in te stappen. Maar ze komen zichzelf weer tegen, omdat... Kijk, ik ben 53 kilo afgevallen. Ik ben heel lang zwaar geweest. Dus mijn vel gaat niet meer terug. Dat is helemaal uitgelubberd.
Nee.
Ik zie dus een ander lijf. Wat misschien mensen in hun hoofd hebben. Dat dus er straks heel strak uitziet. Dat heb ik niet. Maar het zal me reet roesten. Het ging mij echt om... Ik wil gezond worden en ik wil oud worden. En ik wil weer de dingen kunnen doen die ik graag wil doen. De mensen die dus alleen maar zoiets hebben, ik wil alleen maar weer slank worden, die komen echt in een... Want psychisch gebeurt er ook een heleboel met je. En daarom vind ik ook dat de zorg in dit stuk de plank echt mislaat. Want juist op de momenten na die anderhalf jaar begint het juist voor de mensen. Dan moeten ze alle begeleiding krijgen om het uiteindelijk een succes te laten zijn.
Ja.
Om te gaan met het lijf wat er ineens toch heel anders uitziet dan wat je in je hoofd voorgesteld had. We hebben hier in Amersfoort hebben we ook een kliniek zitten die maagverkleiningen doen. Die zijn nog maar net gestart en daar heb ik al een paar keer hele mooie gesprekken mee gehad. Zij zien ook, wij hebben een succes met de operaties, maar we willen ook succesvol zijn in het hele traject daarna. Denk eens met ons mee, hoe kunnen we dat anders gaan doen? Maar dan loop je ook tegen politiek aan. Je loopt er tegenaan dat zorgverzekeraars eigenlijk alleen maar die operatie vergoeden. En dat trajectje ervoor en het trajectje daarna. Maar die hele investering die daarna nog veel belangrijker is, dat willen ze niet, want dat kost allemaal te veel. En dan denk ik, jongens, dat is zo jammer. Want daardoor valt gewoon een heleboel mensen terug. En misschien niet weer helemaal naar het oude gewicht, maar wel naar een ongezond gewicht.
Nou, en vooral het stukje, want ik zeg altijd, bij ons gaat het nooit over een gezond gewicht of over een ongezond gewicht, maar wel over het feit dat je bijvoorbeeld na zo'n maagverkleining dus ook in de loop der tijd gewoon weer heel veel kunt aankomen. En dat we dan zien dat er dan inderdaad in heel veel gevallen ook gewoon niet zo heel veel mogelijkheden meer zijn om dat lichaam eigenlijk op een positieve manier... te beïnvloeden qua gezondheid. Want dat gaat natuurlijk niet per se om dat gewicht. Maar wel om het feit dat mensen dan bijvoorbeeld bewegelijker kunnen gaan worden. Of dat ze op een andere manier leren eten. En dan zien we dus, je hebt natuurlijk een sleeve gehad. En we moeten zometeen nog even kort ook uitleggen wat het verschil tussen een sleeve en een gastric bypass is. Ja. Voor de mensen die dat niet weten. Ja. Maar vooral naar de gastric bypass. Er zijn natuurlijk ook heel veel onderzoeken gedaan, ook over de langere termijn. En dan zie je eigenlijk, als we dat wereldwijd gaan bekijken, dat heel veel mensen na verloop van tijd weer gaan aankomen. En waarom? Omdat ze enerzijds niet per se iets hebben gedaan aan die relatie met eten. Anderzijds daardoor soms dus uiteindelijk toch nog keuzes blijven maken waarin ze vooral nog heel erg aan het vullen zijn, omdat ze zich toch gewoon niet lekker voelen in hun lichaam. Constant honger hebben, hormoon weer terugkomt. Soms ook vanuit financiële overwegingen gewoon voor de goedkopere producten gaan, die misschien uiteindelijk minder voedingswaarde met zich meebrengen. Nou, er zijn allerlei overwegingen voor. Maar we zien ook dat het lichaam op termijn gewoon heel slim wordt en dat de opnamecapaciteit dan dus weer toeneemt. En dan zien we inderdaad dat heel veel mensen op termijn toch weer gaan aankomen. Alleen dan eigenlijk ook niet meer de mogelijkheid hebben omdat ze de financiën niet hebben, omdat het niet meer vergoed wordt, om dan nog met die relatie met eten aan de slag te gaan en uiteindelijk zichzelf niet als een failure te zien, niet te denken, ik heb gefaald, maar eigenlijk te zien dat die gastric bypass in hun geval niet het werk heeft gedaan wat het had moeten doen. Ja, en dat is dan zo zonde, want ik vind het daarom heel leuk. Nu spreek ik jou, later deze week spreek ik ook nog Frauke, met haar ervaring over een maagverkleining. En ik ben nog aan het zoeken naar iemand bij wie dat nog net wat langer geleden is. Ja. Eigenlijk ook om te laten zien dat elk verhaal anders gaat zijn. In elk verhaal zitten dingen die misschien eigenlijk wel heel fijn zijn verlopen. In elk verhaal zitten wel dingen die wat minder fijn zijn verlopen. Alleen wat ik wat dat betreft heel mooi vind aan jouw verhaal, en ik ken jou natuurlijk nu ook al een poosje, is dat omdat bij jou eigenlijk de relatie met eten al aangepakt was voordat je die maagverkleining kreeg, zie je dat dat zo'n effect heeft en dat dan het effect van de maagverkleining ook heel anders is dan wanneer mensen die relatie met eten gewoon helemaal niet hebben aangepakt en het puur doen vanuit, dit is mijn laatste redmiddel, dan val ik in ieder geval af en dan zie ik het daarna wel weer. Omdat dat veel vaker de mensen zijn die dus inderdaad na 3 jaar of na 4 jaar weer beginnen aan te komen. En sommigen komen wel aan tot hun oude gewicht. Ja. Ze blijven daar nog wel een paar kilo onder hangen, maar dan gaat het toch ook niet helemaal de kant op.
Ja, en die gaan dan ook weer diëten. Want die raken min of meer in paniek en die durven, wat jij net ook al zei, ook al hebben ze misschien nog wel begeleiding, die gaan niet meer terug. Want die zijn bang om een vingertje opgeheven te zien van je hebt het niet goed gedaan in al die jaren. Dus die pakken die kans niet meer om weer terug te gaan naar de start, zeg maar.
Nee. Ja.
Nou ja, even, want je corrigeerde me goed hoor. Wat ik bedoel met gezond gewicht is dus dat je een gezond lijf hebt. Voor mij ja. is zeg maar, ik bedoel, ik weeg nu, nou, laten we zeggen, zo rond de 80 kilo. Ja. Dat is voor mij dat is een gewicht waar ik me heel gezond bij voel. Hè, dus laten we dat even voorop stellen dat er geen cijfertjes aan hoeven te zitten. Ik heb ook nooit een doelstelling gehad. Nee. Ik heb gezegd, ik wil terug naar dat ik weer mezelf goed voel en dat ik weer de dingen kan doen en dat ik van mijn medicatie af kan.
Ja, nou, maar dat kan ook een hele belangrijke graadmeter zijn als het gaat over medicatie. Dat op het moment dat je bloeddruk op een gegeven moment stabiel is en betekent dat je geen bloeddrukverlagende medicatie meer hoeft te slikken, super fijn. Op het moment dat glucosewaarden stabiel zijn en insuline is niet meer noodzakelijk, super fijn. En daarin zien we inderdaad dat dat deels te maken kan hebben met het feit dat je afvalt. Ja. Alleen dat we inmiddels inderdaad in heel veel onderzoeken ook terugzien dat dat ook gebeurt op het moment dat je je gedrag daarin aanpast en het niet per se hoeft te betekenen dat je afvalt. Hè. Dus dat vind ik altijd het mooie. Eigenlijk als we kijken naar hoe ons lichaam werkt.
Ja,
dat
zeker.
Het dus niet zo is dat we per se hoeven af te vallen om gezonder te worden. We kunnen ook gezonder worden terwijl we niet afvallen. Nee, alleen dat afvallen kan iets zijn waarbij we merken dat dat een hele duidelijke wens is bij mensen. Dan wel vanuit dat gewichtsstigma. Dan wel omdat ze niet meer zo bewegelijk kunnen zijn als dat ze willen. Ja. Waardoor ze ook dat gezondheidsgedrag bijvoorbeeld minder makkelijk in de praktijk kunnen brengen.
Ja.
Maar daarom vind ik het ook mooi om dan nu dit verhaal met jou te delen in de podcast.
Ja, ja.
En straks nog twee andere verhalen te kunnen delen. Om ook gewoon te laten zien, joh, het kan uiteindelijk alle kanten op. Maar probeer dan aan de hand van die verschillende verhalen voor jezelf eigenlijk eens te besluiten. Is dat dan ook wat ik wil? Of zie ik daarin ook andere mogelijkheden die ik misschien nog helemaal niet geëxploreerd heb. En die misschien ook wel heel, heel waardevol kunnen zijn.
Ja.
Kan jij ons even kort uitleggen wat het verschil is tussen een sleeve en een gastric bypass, want bandjes worden bijna niet meer geplaatst. Hè? Die maagbandjes die
zijn niet meer populair.
Maar maagballonnen worden zo af en toe nog wel geplaatst, maar is ook niet meer super populair. Kan je ons uitleggen wat dan het verschil is tussen de sleeve en de bypass?
Ja. Nou ja, die ballonnen en die maagbandjes, dat heeft ook met verklevingen zo te maken. Hè? Want je ziet wel mensen die een maagverkleining krijgen, dat ze dan nog een ballon of een maagbandje eruit moeten halen.
Ja.
En er zitten zoveel negatieve effecten aan. Het verschil is dat ik 80% van mijn maag kwijt ben en de rest is in stand gehouden. Bij een gastric bypass maken ze een koppeling naar je
darm.
Ja, de dikke of de dunne? Nou ben ik, nee, de dikke volgens mij. Waardoor je dus eigenlijk niks meer in je maag behoudt. Ik heb het voordeel met een sleeve, vind ik, dat daar nog enigszins de vitamine, de mineralen en alle goede dingen, dat die nog een beetje opgepakt worden. Want ik moet ook elke dag een vitaminepil slikken.
Ja.
Maar bij een gastric bypass gaat dat meteen door naar je darm. En dat ben je dus kwijt. En daar ben je dus ook gevoeliger voor dumpings. Hè? Als je te vet, te veel of te suikerrijk eet. Ja, daar gaat je maag en je darmen direct op reageren. Nou, ik weet van mensen om me heen dat dat geen pretje is. Dus dat is eigenlijk een beetje het verschil.
Ja.
Ja.
Ja, dus we kijken inderdaad, als ik het inderdaad mijn cliënten hier uitleg, zeg ik altijd, je raakt of je opnamecapaciteit in je darmen voor een heel groot deel kwijt, bij een gastric bypass, of je raakt die opnamecapaciteit vanuit je darmen niet kwijt, omdat er inderdaad de darmen wel in stand worden gehouden.
Ja.
En dan zien we ook dat afhankelijk van de sleeve of de gastric bypass, dat er dus inderdaad ook andere complicaties bij kunnen komen kijken.
Ja.
Op de korte termijn, hè, dan hebben we het inderdaad over dumping bijvoorbeeld, maar ook op de langere termijn, dat de opnamecapaciteit van je darmen wordt natuurlijk veel minder.
Ja.
Maar die wordt een periode veel minder. Maar na verloop van tijd wordt je lichaam heel slim. En dat gaat de opnamecapaciteit weer omhoog gooien. En daarin zien we dus ook dat mensen met een gastric bypass veel vaker in een kortere tijd ook weer harder gaan aankomen.
Ja.
Dan de mensen met een sleeve. Want daarbij is die opnamecapaciteit is altijd hetzelfde gebleven. Dus je kon weliswaar minder, maar je kunt weliswaar minder eten, omdat je dat gewoon niet kwijt kunt, zeg maar.
Ja.
En dat voelt niet prettig. Maar de opnamecapaciteit is wel altijd hetzelfde gebleven. En bij de gastric bypass zien we inderdaad een soort van terug, een soort van terugkommoment vanuit het lichaam, wat dan denkt, hé, maar wacht eens even.
Ja.
Nu ben ik gewoon weer heel hard aan de slag om voedingsstoffen binnen te krijgen. En dat doet het dan ook.
Ja,
dat is natuurlijk soms wel, dat is een beetje tricky in zoverre dat dan inderdaad je lichaam weer heel veel kan opnemen. En als je dan niet op een gezonde manier hebt leren omgaan met eten en niet op een fijne manier voor jezelf hebt leren zorgen.
Nee, dat klopt.
Dan is de kans groot dat je dan van dat wat je eet, hoeft dus niet eens heel veel meer te zijn, ineens weer heel veel capaciteit opneemt. En dan ga je natuurlijk uiteindelijk ook gewoon weer aankomen.
Die sluipt, daar zit ook een sluipmoordenaar, zeg maar, bij de sleeve. Want je hebt richtlijnen, hè, wat je op dagbasis moet eten. En die ligt natuurlijk voornamelijk op eiwitten.
Ja.
Want je vitaminepil die doet eigenlijk je groenten, je fruiten grotendeels opvangen. Eiwitten is natuurlijk ook voor de verzadiging en dat soort zaken. Maar het is wel zo, je kunt natuurlijk in het begin veel minder eten dan na een jaar of na anderhalf jaar. Ja. Daarmee is het ook zo dat omdat je meer moet gaan eten om wel alle voedingsstoffen binnen te krijgen en de verzadiging, zodat je gewoon de hele dag een goed gevoel hebt. Maar ga je daar overheen, dan ga je je maag wel weer oprekken, want de maag is een spier.
Ja.
En dat betekent dat je dus ook weer meer trek zou kunnen krijgen.
Ja.
Waardoor je het kommetje wat ik nu nog steeds gebruik vanaf dag 1 gaat vervangen voor een ander bord waarmee je in kan.
Ja.
Ja, en dat zijn wel sluipmoordenaars, zeg maar, waar je wel gewoon rekening mee moet houden. Dus,
nou, en dat is wel een hele belangrijke, vooral wanneer je dus wel weer honger krijgt. Hè? Bij jou is die honger eigenlijk weggebleven. Dus dan weet je dat je moet eten, want anders weet je op een gegeven moment dat je gewoon chagrijnig wordt of dat je omvalt. Ja. Maar bij heel veel vrouwen en mannen komt natuurlijk dat hongerhormoon heel sterk weer terug. En als je dan constant honger hebt, dan is het heel moeilijk om niet te eten. Want je lichaam vraagt niet voor niks om energie. Dat is ergens ook, omdat het heel veel energie is kwijtgeraakt en dat graag weer wil compenseren.
Ja. Nou ja, kijk, weet je, ik sport 5 keer in de week. Mijn lijf heeft ook gewoon voeding nodig om dat vol te kunnen houden. Dus ik heb in het eerste 2 jaar heb ik gewoon een wekker gezet om te zorgen dat ik om de 2,5 uur iets at. Kijk, nu doe ik dat, voor mij is dat een automatisme geworden. Maar soms, als ik heel druk ben, kan ik best wel eens een eetmoment vergeten. Maar dan voel ik het wel direct aan mijn bloedsuiker. Weet je, dan word je wel een beetje zweverig, wat ligt in je hoofd. En denk, oh ja, ik moet echt weer wat gaan eten. Ja. Maar ik ben wel heel strikt. Ik eet nog steeds met hetzelfde bestek. Een soort van kinderbestek. Ik eet nog steeds uit hetzelfde bakje mijn avondeten. Ik heb nog steeds hetzelfde kommetje waar ik 's morgens mijn eiwitten allemaal uitnuttig.
Ja.
Dat is voor mij mijn richtlijn.
Ja.
Dat vind ik gewoon fijn. Dat is een beetje een soort van ongemerkt een houvast of zo.
Ja.
Maar ik weet gewoon, dan heb ik genoeg wat ik binnen moet krijgen. En daar hou ik het gewoon op peil mee. Maar ik blijf wel tekorten houden in mijn vitamines.
Ja.
Ik heb nu ook weer ijzertekort. Ja, weet je, dat hoort erbij. Dat kan bij de ene heel goed gaan en bij de ander niet. Ja, dan slik ik gewoon weer wat bij om het weer op niveau te krijgen.
Nou, vitamines tekorten zien we natuurlijk heel veel, hè? Want uiteindelijk eet je gewoon te weinig. Dus dat betekent ook automatisch dat je daar natuurlijk niet alle stoffen uit kunt halen die je daar normaal gesproken uit zou kunnen halen. En inderdaad, met een vitaminepil kun je daar een deel van ondervangen. Ja. Alleen zien we natuurlijk ook dat vitaminepillen zijn natuurlijk altijd synthetisch, dat je daar ook maar weer een deel van uithaalt.
Ja.
Van wat je erin stopt, zeg maar. Dus dat blijft ook gewoon een ingewikkeld proces, hè? En wat mijn doel met deze podcastserie is ook niet zozeer mensen daarin of wel of niet aanraden om die maagverkleining wel of niet te nemen, maar gewoon te laten zien, als je erover nadenkt, dit zijn verhalen die je daar in ieder geval in mee kunt nemen op het moment dat je daar een overweging in maakt. Ja. Jij hebt er natuurlijk zelf voor gekozen om daar nu ook je werk op te richten, hè? Dus daar een eigen praktijk in te starten, waarin ook echt die nadruk ligt op de mensen die eigenlijk aan het nadenken zijn over of ze die maagverkleining willen, ja of nee. Je gaf net natuurlijk al een paar tips mee, hè? Werk daarin wel ook echt aan die relatie met eten, want als je dat niet doet, dan heeft die maagverkleining misschien uiteindelijk ook stiekem gewoon niet zo heel veel zin. Zoek ook naar vormen van beweging die je daarin prettig vindt.
Ja.
Hoe doorloop jij met vrouwen zo'n traject of met mannen op het moment dat zij daarover nadenken? Dan melden ze zich aan en dan wat kan je ons even in een notendop meenemen in wat jij dan voor iemand kan betekenen op zo'n moment?
Ja, nou, ik heb een voor mensen die zeg maar aan hun leefstijl willen werken. Daar heb ik een 4 maanden programma voor. Daar zitten 10 sessies bij, waarin ik natuurlijk 2 methodieken gebruik. Hè, de psychologie van eetgedrag en motiverende gespreksvoering. Hè, dat zijn de ene helpt om mensen in gedrag te kunnen laten veranderen. Want je hebt gewoon kenniskunde nodig. Hè, dat je weet waarom doe ik dingen en wat kan ik daarmee doen. De psychologie van eetgedrag geeft gewoon heel veel inzichten bij mensen. Dus ze gaan in het begin bij mij heel erg veel opdrachten doen om tot de kern te komen. Daar hebben we gesprekken over. En dan geef ik ze alle tools in handen om ermee aan de slag te gaan. En er zitten ook gewoon weken tussen de sessies in om mensen echt lekker aan de slag te laten gaan. Te ervaren van hoe is het als ik het zus doe en hoe is het als het niet lukt? En daar hebben we dan onze gesprekken over.
Ja.
Dat is de ene kant. Mensen die bij mij komen, die zeg maar vragen hebben, die het gewoon nog niet goed weten. Ja, dat zijn drie sessies waarin ik ze meeneem door gewoon, nou niet gewoon, maar heel veel vragen te stellen. Wat over eventuele angsten, over zaken waar ze nog geen weet van hebben. Vragen van ja, hoe zou jij het liefst je leven voor je zien? Hoe zie je dat? Ja. En allemaal van dat soort dingen. Hè? Dus echt het gesprek aangaan om ze zichzelf inzichten te laten geven waar ze wat mee kunnen.
Ja, en van daaruit eigenlijk zelf ook de beslissing kunnen gaan nemen.
Ja, zeker.
Is dan zo'n maagverkleiningstraject wat voor mij? Of kan ik ook gaan werken aan mijn relatie met eten? En kan ik daar in mijn gezondheidsgedrag gaan onder de loep gaan nemen en gaan veranderen? Ja. En heb ik dan wel een maagverkleining nodig?
Ja, ze gaan van mij geen advies krijgen. Het is iets waar ze zelf in moeten kiezen. Ik zal ook nooit tegen... Ik vind ook, iedereen moet daar zelf onderzoek naar doen om te voelen in hun eigen lijf van wat past bij mij.
Ja.
En niks is zaligmakend, hè? Ik bedoel... Ook een maagverkleining vergt gewoon heel veel van jezelf. Heel hard werken. En ook die stap maken om die gezonde relatie met jezelf en eten te krijgen. Het is allebei gewoon hard werken.
Ja, ja, het gaat niet vanzelf. Hè? Het wordt heel vaak gezien als de makkelijkste oplossing tussen aanhalingstekens.
Kan ik die mensen wel schieten die dat zeggen?
Ja. Ja. Het is geen makkelijke oplossing en het is soms ook helemaal geen oplossing. Hè? Dus dat is uiteindelijk een heel persoonlijke ervaring inderdaad ook van mensen, hoe ze daarop terugkijken. En er zijn mensen die zeggen, nou, ik ben blij dat ik het gedaan heb. Er zijn mensen die zijn geweest, er zijn die zeggen, het is het waard geweest, maar ik kijk er ook wel met hele dubbele gevoelens op terug. Ja. Er zijn ook mensen die had ik het maar nooit gedaan.
En
uiteindelijk is dat ook... Ik denk met elk veranderproces waar je in gaat het geval. Alleen inderdaad, dit is nogal onomkeerbaar.
Ja, precies. En je raakt hem daar echt in de kern. Je moet echt voor jezelf gaan onderzoeken. Wat past nou echt bij mij? Niet laten meeslepen door allerlei hoezee-verhalen over maagverkleiningen. Maar verdiep je er nou echt eens in. Kijk nou eens naar mensen die geen goede ervaringen ermee hebben gehad. Wat is daar gebeurd? Kijk naar alle facetten die eromheen zitten. Want het is geen makkelijk traject. Ik bedoel, je hebt net van mij ook gehoord dat het na een jaar pas een beetje normaal eten werd. Voor mij, hè? Dat ik best wel heel erg lang heb gedaan, een aantal jaren, om op 1,5 liter tot 2 liter vocht op een dagbasis te komen. Nou, dat zijn best wel kleine gevechtjes die je moet aangaan.
Ja.
En ook wel doorzetten om dat wel goed te krijgen.
Nou ja, en misschien ook, hè, want je noemt het kleine gevechtjes, maar ook het stukje, hè, eigenlijk nog altijd uit datzelfde kommetje eten, hè, wat eigenlijk een soort van graadmeter is voor hoeveel zou voor mij genoeg moeten zijn, versus eigenlijk kunnen voelen, wanneer heb ik honger, wanneer zit ik eigenlijk vol. Hè? Dat zijn natuurlijk hele andere processen die bij heel veel mensen inderdaad in het gedrang komen als ze helemaal een maagverkleining hebben gehad.
Ja.
En dan is dat dus ook echt heel anders. Hè? En dan,
wij
hebben hier ook na een vergadering lekker samen sushi zitten eten.
Ja, heerlijk.
Ja, dan zit jij na 3-4 stukjes sushi, zit jij vol. Nou, ik kan er wel wat meer op, zeg maar. Maar dat zijn de momenten waarop gewoon weer even tastbaar is. Hé, wacht even. Het heeft natuurlijk wel heel veel impact. Het heeft impact op je lichaam.
Ja,
het heeft impact op het beeld wat je van jezelf hebt. Het heeft impact op je psyche. Het heeft impact op je relatie met eten als je daar van tevoren nog niet mee aan de slag bent geweest.
Ja.
Weet je, ik zeg altijd tegen mensen, knopen in ieder geval in je oren dat het echt niet inderdaad alleen maar is, oh, maar die maagverkleining is de oplossing en dan ben ik er van af.
Nee.
Ook dan is de relatie met eten gewoon uiteindelijk best wel doorslaggevend, gecombineerd met inderdaad die relatie die je met jezelf hebt. Hè? Gewoon blij kunnen zijn met jezelf en goed voor jezelf kunnen zorgen.
Ja.
Vanuit zelfliefde en niet omdat je het idee hebt dat je dan aan de maatstaf van de maatschappij kunt voelen.
Nee, maar het gaat puur alleen maar om hoe jij bent, hoe jij het wil, wat jouw visie is op het hele geheel. En wat er allemaal omheen wordt gezegd, is niet makkelijk om dat los te laten, maar het gaat echt puur om wat ik wil. Ondanks het feit dat mijn man echt tegen was, vond ik dat ik het wel moest doorzetten, omdat voor mij mijn gezondheid gewoon heel erg belangrijk is. En daar is hij natuurlijk ook hartstikke blij mee dat dat nu bereikt is.
Ja.
Maar het gaat echt puur alleen om jezelf. Dat is het allerbelangrijkste.
Het is een persoonlijk proces.
Ja, zeker. Ja.
Nou, ik denk dat dat een hele mooie is om in ieder geval mee af te ronden. Ik vond het heel leuk dat we dat eens een keer op deze manier nu hebben kunnen doen. We hebben hier natuurlijk al wel samen wel zo over gesproken. Maar zo in een podcast met dan iets meer een lijn in de vragen die ik jou wil stellen, is dan toch wel heel leuk om daar wat meer over te leren.
Ja.
Waar kunnen mensen jou vinden op Instagram? Of wat is je website? Waar kunnen mensen naartoe als ze wat meer over jou willen weten?
Ja, mijn website is bijzondermens.nl. Ja. Dus www.bijzondermens.nl. Op Insta is het bijzondermens_coaching.
Yes.
En ik denk dat dat de voornaamste zijn waar ze me snel kunnen vinden. Nou ja, en wat jij al zei, hè, ze kunnen bij me terecht als ze het overwegen. Ze kunnen bij mij terecht op het moment dat het iets minder gaat en het even weer op willen pakken. Maar ik heb ook nog een derde, mensen met een eetstoornis waar ze wel van hersteld zijn. Maar toch zeg maar nog wel een verandering willen in hun leefstijl. Kunnen ook bij mij terecht, omdat ik daar ook een ervaringsdeskundige in ben.
Ja.
Nou ja, en ik hoop voor de mensen dat ze de juiste keuze kunnen maken. En als ze hulp nodig hebben, dan,
dan
wil ik ze heel graag helpen. Ja.
Kunnen ze bij jou terecht? Ja, nou, hartstikke mooi. Hey, dan wil ik jou nogmaals hartelijk bedanken. En dan spreken wij elkaar ongetwijfeld binnenkort weer. En wellicht nemen we in de toekomst er nog eens een keer eentje op over inderdaad het stukje eetstoornisherstel. En het werk wat je daar ook in doet. Want dat kan natuurlijk ook voor heel veel luisteraars wel heel interessant zijn.
Nou, zeker. Ja. Dankjewel, Diana.
Hey, hartstikke dankjewel. En wij spreken elkaar later.
Zeker. Hoi, hoi. Doeg.
En daarmee zit deze aflevering van de Anti-Dieet Podcast er alweer op. In de tweede aflevering over het eerlijke verhaal van de maagverkleining ga ik in gesprek met Frauke van Overveld van de Blij met je Lijf Club. Ben je benieuwd naar haar ervaringen? Check dan ook de aflevering van volgende week. En heb jij nou in het verleden ook een maagverkleining gehad en is dat minimaal 8 jaar geleden? Dan kom ik graag met jou in contact. Ik zou het namelijk heel tof vinden om ook wat ervaringen te kunnen delen van vrouwen die 8 tot 10 jaar geleden, of misschien zelfs langer dan dat, een maagverkleining hebben ondergaan. Stuur me in dat geval vooral even een e-mail op info@dianavandijken.nl. De informatie staat natuurlijk ook in de show notes. Dankjewel weer en tot volgende week. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dankjewel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de Anti-Dieet Podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti-Dieet Podcast. Tot de volgende keer!